Welkom bij AI Report, de Nederlandse podcast over kunstmatige intelligentie. Waar we uitzoeken welke invloed AI heeft op ons werk, ons leven en de samenleving. Tegenover mij zit Wietse Hagen.
Hallo.
En ik ben Alexander Klupping. Anthropic lekte per ongeluk niet alleen details over een krachtig en potentieel gevaarlijk nieuw AI-model, maar ook een 500.000 regels broncode van het hotste AI-ding van dit moment, Claude Code. En OpenAI haalde in een historische investeringsronde $122 miljard op en is nu meer waard dan bijna alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Dat en meer in AI Report. Veel plezier. Ik stuur dus heel veel mailtjes met AI. Helder, dat is inmiddels ook niet meer echt iets om cool over te doen. Maar meestal e-mail ik met mensen.
Ja, en maar ja, daar ga jij vanuit. Maar ik snap
daar het, ga
ja.
ik vanuit en ik meen ook door te hebben of een mens mij terugmailt of een AI mij terugmailt. Maar je hoort het al, deze week was voor het eerst dat ik door had dat er een AI aan het terugmailen was op mijn AI-mails. Ik had namelijk een garantieverzoek bij een fabrikant van een sportapparaat wat ik heb, waar die stuk ging en ik wilde een nieuwe. En ik doe dat soort dingen met AI, want zo'n garantieverzoek, weet je, ik wil gewoon dat het afgehandeld wordt. Ik wil er niet al te veel tijd mee bezig zijn. Maar ik kreeg dus een AI-reactie terug met hetzelfde detailniveau als ik hanteerde. En ook met ook wel echt een goede tone of voice. Ik was ook wel onder de indruk van het prompt wat ze gebruikten.
Deden ze nog een delay inbouwen om nog een beetje te laten voelen? Of deden iedere keer instant reageren?
Ik heb wel echt het idee dat hier een mens tussen zit. Maar het is heel helder wat er eigenlijk gebeurt op de achtergrond. Namelijk, ik voer best wel een kort prompt in. Namelijk, regel dit. En hun belang was duidelijk het tegenovergestelde. Zij wilden niet op dat garantieverzoek ingaan. En wat er dan dus gebeurt, is gepingpong op basis van zo'n doelstelling. En die AI's die beide redenen verzinnen waarom, ja, om ons eigen doelstelling. Ik dacht, wat ben ik hier aan het doen?
Ik doe me denken aan een scène in de science fiction film Close Encounters of the Third Kind. Er komt op een gegeven moment een groot ruimteschip naar beneden en die begint muziek te spelen op een piano. En dan gaan, gaan die engineers daar terugspelen op de piano met de hand. Maar op een gegeven moment loopt het uit de hand en moeten ze hem eigenlijk overgeven aan de AI. En dan zijn dus dat ruimteschip en die piano elkaars AI aan het inzetten om te laten zien dat ze intelligentie hebben. En ik voel het nu alsof jij ook weg bent gelopen van je computer.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd, want uiteindelijk wil je misschien wel, dat is ook een beetje dat agent-to-agent protocol van Google, dat beide agents elkaar gewoon bekend maken en zeggen, dude, skip the crap.
Ja.
Wat is hier de onderhandeling?
Dat
let's dus, go.
Precies, dat was voor het eerst dat ik dacht, we kunnen dit inderdaad beter doen, want dit slaat helemaal nergens op.
Agent detected, switching to agent to agent protocol.
Ja, laat maar horen wat de uitkomst is.
Ja, bizar.
Heb jij nog wat meegemaakt?
Ik merk dat ik, het is wel grappig, ik had een spelfout in een van mijn slides van mijn lezing en die was erin gekropen. Ik ben niet zo denderend met de Nederlandse taal. En toen had ik een soort dubbele reactie van het publiek. Want mensen hadden zoiets van, haha, want een soort van gacha. Maar ook, dude, maak jij dit zelf?
Teleurstelling, ja, maakt deel van hem.
Ja, maar ook een soort, er ontstond een soort vreemd gevoel van authenticiteit. En toen was er iemand die zei, dit doe je er zeker expres in. Zit er in jouw prompt dat er een soort glitches in? Nou, iedereen had allemaal ideeën over. Maar bij deze, ik maak die slides gewoon nog zelf. Ik vind dat een soort leuk ook om te doen. En mijn Nederlands is gewoon niet zo best. En ik laat eigenlijk AI niet zo vaak meekijken in mijn slide creatieproces. Dus ja, spelfouten zijn real. Maar ik merk het ook in de intro. Jij leest natuurlijk de intro voor. Die tekst heb je eigenlijk voor je. Maar soms stotter je daarin of dan sla je een woordje over. En ik voel dan ook de neiging om te zeggen, nee, laat maar. Laat het er maar in. Dus ik vind het heel interessant hoe het piepen en kraken van de menselijkheid op een bepaalde manier nog gezien wordt nu als authenticiteit.
Ja, ja. Straks gaan we naar het AI-nieuws van deze week. Maar eerst ons nieuwe sponsor, Moneybird. Zij maken het AI-boekhoudpakket voor ondernemers.
Hoi, Jeroen hier. Product Engineer bij Moneybird. Bij Moneybird bouwen we software voor ondernemers. En ik sta hier met Job. Job gaat wat vertellen over MCP. Want wat is MCP?
MCP is eigenlijk heel simpel. Je kan via een AI-chat direct tegen je Moneybird boekhouding praten. Als je bijvoorbeeld in de auto terug zit van een gesprek met een nieuwe klant, dan zeg je tegen je AI met spraakfunctie, die en die is een nieuwe klant van mij, maak een contact aan en zet meteen een offerte klaar voor zoveel uur tegen dit tarief. En als je dan thuis komt, dan hoef je alleen nog maar even de offerte te checken en stuur je hem op. En zoiets kan met de offerte, maar het kan natuurlijk ook nog met facturen, projecten, urenregistratie. Eigenlijk allerlei dingen die je in Moneybird kan doen. En je kan ook vragen, wie moet mij nog betalen? En hoeveel is dat dan in totaal? Of hoe ziet mijn omzet er deze maand eigenlijk uit? Veel dingen waar je normaal voor moet inloggen en rondklikken of de app voor gebruikt, die doe je nu gewoon via jouw AI-chat of een zelfgebouwde AI-agent.
Heb jij nog tips voor ondernemers die dit willen gebruiken?
Naast dat je inzicht krijgt over het hier en nu, kan je je AI-model ook vragen om slimme afwegingen te maken samen met jou op basis van je cijfers. Vraag bijvoorbeeld of dit een goed moment is om die nieuwe MacBook te kopen of dat je beter kan wachten tot volgend jaar. Blijf hierbij zelf ook kritisch op waar het model mee komt en dubbelcheck het eventueel. Let er daarnaast op dat je een LLM gebruikt dat niet op je data traint, want je boekhouding is gevoelige informatie, dus daar moet je zoveel mee omgaan. En voor de rest, ga het gewoon proberen. Het scheelt een heleboel tijd en het opzetten is echt een fluitje van een cent.
Dankjewel Joop, goede tips. Wil je meer tips of het zelf gebruiken? Kijk op moneybird.nl/AI-report.
Wat vet eigenlijk, ik wil dat ook.
Ja, het is best wel tof.
We gaan naar het nieuws. Deze week groot nieuws, een lek bij Anthropic. Want door een foutje in Anthropics website stonden bijna 3000 ongepubliceerde bestanden op internet, waaronder een blogpost over een nog geheim nieuw megamodel genaamd Cloud Mythos. En dat model ligt technisch zo ver voor op de rest dat Anthropic vreest voor onze digitale veiligheid. Dat het kwetsbaarheden in allerlei software wereldwijd kan misbruiken op manieren die we nog niet eerder gezien hebben toen menselijke hackers nog voor het zeggen hadden. En daarom kiest het bedrijf voor een voorzichtige, gefaseerde uitrol. En alsof dat nog niet genoeg was, lekte ook nog een keer de complete broncode van Cloud Code uit. Als onderdeel van een update werd per ongeluk een intern bestand openbaar gemaakt en binnen enkele uren werden ruim 500.000 regels code gekopieerd en geanalyseerd door duizenden ontwikkelaars die natuurlijk heel benieuwd waren hoe de broncode van Cloud Code eruit ziet. Er staat precies in wat Anthropic allemaal gaat lanceren de komende maanden. En het maakt het voor concurrenten van Anthropic mogelijk om het razend populaire Cloud Code na te bouwen. De vraag die direct rondging was, is Anthropic gehackt? Of heeft een of andere AI het zelf openbaar gemaakt? Anthropic zegt dat het antwoord op beide vragen nee is. Het bedrijf claimt dat een menselijke fout gemaakt is. Maar dat dit onderscheid überhaupt nieuwswaardig is, zegt misschien ook wel wat over het tijdperk waar we nu in leven. Tot slot, daarnaast nieuws over OpenAI. Dat bedrijf haalde deze week $122 miljard op en is nu meer waard dan de meeste beursgenoteerde bedrijven. Onder de investeerders bevinden zich Amazon, Nvidia en SoftBank. OpenAI draait inmiddels $2 miljard omzet per maand, maar het is nog altijd niet winstgevend. De druk op CEO Sam Altman om die waardering waar te maken groeit, zeker nu een beursgang in zicht aan het komen is. En ondertussen werkt OpenAI dag en nacht aan een nieuw model dat luistert naar de codename Spud, waarvan de release binnen enkele weken wordt verwacht. En tenslotte, Cloudflare heeft Mdash gelanceerd. Dat is een nieuw open source CMS. En een CMS, dat staat voor Content Management Systeem, is software waarmee je een website bouwt en beheert zonder zelf code te schrijven. WordPress, blijf erbij, is het bekendste voorbeeld en draait op zo'n 40% van alle websites. Nou, waarom is dit allemaal nieuws voor een AI-podcast, hoor ik je denken? Nou, Mdash is gebouwd door AI-agents, die in 2 maanden WordPress, de populairste CMS, volledig nagebouwd hebben, zonder 1 regel originele code van WordPress zelf te hergebruiken. En dat moet weer doodeng voelen voor de vele makers van SaaS-software. AI die in een paar maanden je complete hebben en houden nabouwt. We gaan straks praten over het bizarre lek van de hotste AI-dienst van het moment, Cloud Code, en wat dat betekent.
Maar we hebben nog een nieuwe sponsor. Dat is namelijk Team Rockstars, het grootste softwareontwikkelingshuis van Nederland.
Ja, dankjewel mannen. Mijn naam is Thijs van Team Rockstars IT en wij zijn op een missie om AI-oplossingen te bouwen die ons werk en de wereld mooier en veiliger maken. De komende periode neem ik je mee in de grootste vraag die leeft bij onze 700 engineers en bij klanten zoals Tenet, ABN en Essent. Wat betekent AI voor mijn toekomst in IT? Vandaag schuift Mirjam van Os bij me aan, onze Chief Mastery Officer die zich heeft verdiept in de engineer van de toekomst. We zijn allemaal benieuwd wat er op ons afkomt, maar hoe zie jij dat, Mirjam?
Ja, we zijn als engineers wel gewend om met verandering om te gaan, maar wat het met AI echt anders maakt is de snelheid en het feit dat het alle domeinen binnen engineering raakt. Dat maakt het ook lastig om te zien hoe de wereld er over 2, 5 of 10 jaar uit zal zien. En we hebben natuurlijk geen glazen bol. Maar we kunnen wel richting kiezen.
En dat richting kiezen in zo'n onzekere tijd, hoe doe je dat dan precies?
Nou, we weten dat de engineer van de toekomst meer regie zal voeren dan code zal schrijven. En dat maakt het belangrijk dat die persoon abstract kan denken, goed kan communiceren en businessproblemen begrijpt. Daarnaast is het belangrijk dat we blijven snappen wat we maken en opleveren. Al zal hoe dat er precies uitziet in de loop van de tijd nog wel veranderen. Gelukkig heeft adoptie, ook die van AI, een remweg. Dat maakt dat we even de tijd hebben om alle engineers mee te nemen.
Gaaf zeg, en dit komt allemaal terug in de whitepaper, de engineer van de toekomst, die te vinden is via teamrockstars.nl/AI-report. En via die link nodigen we je ook graag uit om mee te praten met de stelling van deze week. Die luidt, een engineer codeert niet meer over 3 jaar. Oeh, exciting. Check de link in de show notes en tot de volgende. Dankjewel Mirjam.
Nou, de broncode van Cloudcode is dus gelekt deze week. En de hele ontwikkelaarswereld sprong direct op die gelekte broncode van Cloudcode om die te analyseren, want die is goud waard om allerlei redenen. Laten we beginnen met het feit dat er eigenlijk allerlei nieuwe functies die nog niet publiekelijk beschikbaar zijn, maar intern wel al gebruikt worden of getest worden, openbaar gemaakt zijn hiermee. Dus we hebben een inkijkje gekregen in de roadmap van Anthropic voor de komende tijd. Laten we die gewoon eens doorlopen, want dan hebben we een inzicht in wat er binnenkort allemaal gaat uitkomen. Laten we beginnen met het meest opvallende. Dat is een always-on modus met de codename Kairos. Hiermee kan Cloud Code op de achtergrond blijven draaien, ook als je de computer even niet gebruikt. Het systeem checkt regelmatig of er iets is waar het je proactief mee kan helpen, zonder dat je erom gevraagd hebt. Stel je voor dat je AI-assistent 's nachts je inbox ordent en dat je dan op je werk komt en dat dan allemaal vanzelf gebeurd is. Wietse, hoe moeten we hier naar kijken? Wat wordt hier het praktische gebruik van?
Nou, een van de innovaties die in OpenClaw zat en waarom OpenClaw ook zo hyperig werd en dat de mensen er aandacht voor hadden, is dat in OpenClaw een zogenaamde heartbeat zit. En een heartbeat is eigenlijk een proces wat je als een soort hartslag laat draaien. En lange hartslag, of hoe zeg je dat? Een hartslag iedere 10 seconden of iedere 15 seconden en zegt, moet ik nog wat doen? Moet ik nog wat doen?
Ja, een AI die zichzelf iedere 10 seconden vraagt, moet ik nog wat doen?
Ja, en dat trucje zeg maar van een soort heartbeat-achtig proces. Ik noem het een trucje, want ik kan het. Ja, het is vrij simpel technisch eigenlijk. Dat creëert een soort proactief iets wat dan ineens e-mails gaat structureren. Want
in plaats dat wij aan een AI vragen, structureer deze e-mail, gaat dat ding de hele tijd kijken, ben jij bezig met een e-mail? Zo ja, dan ga ik je helpen. Ja, of
is
zo.
Jouw mailbox inmiddels vol? Mm-hmm. Boven de 10 ga ik structureren, ik noem maar iets.
Ja, ja.
En dus eigenlijk is het iets wat constant controleert in allerlei contexten van mailboxen, van file systems, van nou, noem het allemaal maar op, agenda's tot en met administratie. Van hey, dit begint nu op een threshold te raken, zeg maar. De situatie is in zoverre veranderd in de laatste 10 of 15 seconden dat ik erop ga handelen. Mm-hmm. En dat geeft een bijzondere ervaring. OpenClaw gebruikers hebben dat voor het eerst meegemaakt en gingen daarom allemaal op internet roepen, dit is revolutionair. Dit is dus nu eigenlijk stiekem al mogelijk in Claude code, is dat je in het geval van softwareontwikkeling, jouw softwareproject waar de hele dag aan gewerkt wordt door mensen en agents, ook in de gaten gehouden wordt door een proces dat iedere x interval, seconden of minuten, meekijkt en op een gegeven moment zegt, ik moet de code gaan opruimen. Ik moet weer een test gaan draaien.
Oké, want ik begrijp heel erg wat ik heel goed begrijp is dat je wekelijks, een of andere mail laat sturen door een scheduler. Dat begrijp ik nog wel, maar wat heeft het voor zin dat een AI iedere 10 seconden iets gaat doen? Voor wat voor dingen gebruik je dat?
Het punt is eigenlijk dat de vraag is maar hoe expliciet jij dit zelf aangeeft. Dus in het geval van een scheduler, dan zet jij je eigen schedule. Dus ja. Jij zegt, dit moet iedere zondag gebeuren of doe dit wekelijks. En ja. Dan gaat hij daarmee aan de gang. Ja. Omdat jij vindt dat dat om die interval moet gebeuren. Wat je hier eigenlijk ziet is, kijk, er draaien al dit soort processen. Bijvoorbeeld wanneer Claude aan het programmeren is, doet hij soms even de context window compacten. Omdat hij merkt, ik ben nu zoveel in werkgeheugen aan het houden. Werkgeheugen is duur, letterlijk. Dus ik ga heel eventjes een tussenpauzetje nemen en dan ga ik weer door. Dat is eigenlijk ook iets wat proactief gebeurt. Het compacten, zeg maar. Wanneer Claude dat voelt of vindt eigenlijk dat het nodig is.
Ja.
Maar dat is wel iets wat wat ze dan noemen mid-sessie. Dus je bent in gesprek met Claude. En tijdens die sessie waarin Claude toch met jou aan het praten is, draait er nog iets mee dat die compacting doet.
Oké, dus dat is een voorbeeld. Iets wat de hele tijd afvraagt, moet ik al samenvatten? Ja, ik ga nu samenvatten.
Alleen tijdens de sessie. Terwijl, waar we hierover praten, daarom is deze optie nog achter een feature flag, zoals dat heet. Dus hij zit verstopt achter een knopje waar wij eigenlijk niet bij konden hiervoor, maar Anthropic wel. Is dat dit knopje eigenlijk zegt, als Alexander zijn sessie gesloten heeft, ga jij op de achtergrond nog steeds nadenken of jij iets voor hem moet doen. En iets voor hem moet doen binnen de code context is dus, moet ik die test nog een keer draaien? Hey, de code is heel erg veranderd, ik ga nog eens meekijken. Ik ga de readme even updaten, want de documentatie loopt inmiddels achter. En dus je zou kunnen zeggen, het is een vorm van compacting, maar dan nog 100 andere dingen, dus documentatie, update, et cetera, die buiten de sessie plaatsvindt. Dus de sessie is al gesloten en toch gaat het systeem door met proactief kijken wat er nog allemaal zou, een soort huishoudtaakjes er eigenlijk nog liggen.
En hoe beslist hij dan dat hij daadwerkelijk een taakje voor zichzelf bedenkt? Want het bestaat dus uit twee delen. Eén is gewoon heel vaak vragen, moet ik nog een taakje doen? En twee is dan daadwerkelijk bedenken welke taak je dan ongevraagd gaat uitvoeren.
Ja, precies, want je zegt heel mooi ongevraagd. Dit is ook de reden dat deze feature nog verstopt zit. Want ten eerste de kosten. Hoeveel mag die doen? Want iedere denkactie kost geld, dus dat is al raar. Ten tweede security. Ik ga het hele product opnieuw bouwen, want ik ben het niet meer eens met de missie. Oké, wat heb jij besloten dan? Ja. Dus je kunt je voorstellen dat een proactieve agent die buiten de sessies om van de programmeurs meedraait, best wel een risico vormt.
Hoe denk je dat ze het gaan vormgeven?
Ik denk, dit draait al binnen Anthropic. Dus zij
voor hen intern.
Ja, want dat is een beetje natuurlijk het gekke, dat Anthropic zelf draait nieuwere en interessantere versies van Cloud Code en dat wij dat doen om Cloud Code te bouwen, onder andere. En die zijn denk ik aan het experimenteren binnen een soort, zandbak, ga ik dan vanuit. Van wat gebeurt er nou als we deze systemen niet meer... Kijk, wat we eigenlijk hebben zien gebeuren is dat programmeurs samen met AI gingen werken. Vraag stellen, antwoord krijgen. Dan AI die minutenlang kan doritereren. Dan AI die in een loop werd gezet, de Ralph loop zoals het heet, die constant gewoon zegt, kan ik nog meer doen? En dat stelt hij zichzelf iedere keer als hij klaar is. Mm-hmm. Ik ben klaar, kan ik nog meer doen? Mm-hmm. Waardoor je een soort ketting creëert. Maar zo'n loop werd vaak na 2 dagen weer uitgezet. Dan was het klaar. Hè? Dus ze hebben op een gegeven moment een hele zware C-compiler gemaakt. Een heel cruciaal onderdeel van besturingssystemen. Door 2 weken lang de loop te draaien. Maar na 2 weken was het wel klaar. En hier zeg je eigenlijk, to infinity and beyond. Jij blijft het doordraaien. En als je dan aan mij vraagt, voor wat voor taken dan? Ik denk dat je dan bijvoorbeeld zegt, jij gaat op de achtergrond doordraaien om constant de documentatie up-to-date te houden forever. Ja.
Dus stel je voor, je bent gewoon aan het werk en je hebt met je collega's afgesproken, aan het eind van de dag stuur ik iedere dag een update met wat ik die dag gedaan heb in bullets. Gewoon een e-mailtje of aan het eind van de week, weet ik veel. Ik zou het dan kunnen dat die dan al het werk wat je met die AI hebt gedaan, dat zo'n heartbeat dat bijhoudt.
Ja, want het is wel een beetje, want wat je eigenlijk op een bepaalde manier vraagt is, je hebt bijvoorbeeld ook hooks. En dat daarmee zeg je, die hadden we al in Cloud Code. Dat je zegt, joh, iedere keer als iemand een wijziging doet, update ook even documentatie.
Ja.
Dat doen we al. Dus dan zou je afvragen, waarom die heartbeat dan? Ik denk dat je met zo'n proactieve heartbeat, hè, dat je op een bepaalde manier kunt zeggen, hier is jouw overal missie. Bijvoorbeeld het up-to-date houden van de documentatie.
Ja.
Als er mogelijk een hoek niet aangezet is ergens, gaat zich er zelf mee bemoeien, dan mag jij alsnog die documentatie.
Geeft hem eigenlijk het probleem in plaats van de oplossing. Ja, en daarmee wordt het veel flexibeler, want jij kan niet alle oplossingen bedenken die de AI wel kan bedenken.
Ja, want ik bedoel, je hebt al mensen die, ik heb collega's die zeggen, ik laat Claude hooks maken. Dus die zegt al tegen Claude, ik wil niet hooks maken, maak jij maar hooks voor jezelf. Dan ben je al op een ander meta-niveau aan het dirigeren, zeg maar. En hier zeg je eigenlijk, als jij hooks moet maken, moet je hooks maken. Maar hou gewoon in ieder geval het project in de gaten.
Dan is er ook nog een droomfunctie die ze auto-dream noemen. Als je dan stopt met werken, dan ordent Cloud Code alles wat het die dag heeft geleerd. Verwijdert alles wat tegenstrijdig is met elkaar en bereidt zich dan voor op de volgende sessie. Auto-dream, weet je?
Ja, auto-dream. Deze is wel al gevonden voordat de source code werd uitgelekt. Er waren al wat mensen bij aan het spelen die hem per ongeluk gevonden hadden, een aantal weken geleden. Okay. Wat je met auto-dream kan, is eigenlijk... Kijk, ik ga eerst zeggen wat het doet en dan uitleggen waarom het zo interessant is. je hebt een sessie met Claude Code gehad. Je bent 2 uur aan het programmeren geweest. En je hebt hem ook zelf nog een tijdje laten doorprogrammeren met wat agents. Ja. Mm-hmm. En op een gegeven moment is dan die dag voorbij, die sessie is voorbij. Dan sluit je alles weer en dan gebeurt er eigenlijk niks meer. Behalve als je die heartbeat aan zou hebben staan. Nou, een van de eerste heartbeat functies is een soort droom heartbeat. Waar je eigenlijk zegt, de sessies zijn gesloten. Geen van de agents zijn aan het werk. Hè, dus de code ligt als het ware stil op dit moment.
Het is nacht.
Het is nacht. De night shift is begonnen. En dat je dan niet alleen maar compacting doet van de context window. Maar in essentie even een soort housekeeping mode noemen ze het ook wel. Van oké, wacht even. Wat is er nou allemaal gebeurd in de laatste sessie? Het is best wel rommelig geworden, het project. Ik heb allemaal artifacts gemaakt. Hè, dat bedoel ik het verkeerde woord. Ik heb allemaal deliverables gemaakt. Hè, dus stukjes documentatie zijn toegevoegd. Er zijn 7 mensen plus 7 agents tegelijk bezig geweest. Eigenlijk is het project een beetje gefragmenteerd. Dan gaat hij eigenlijk een vorm van defragmentatie doen. Zoals je dat vroeger op je Windows-computer ook wel eens deed. En wij als mens 's nachts waarschijnlijk ook doen. Daarom hebben ze de dream mode genoemd. Waar eigenlijk wordt gezegd, alle spullen, alle tools, alle hamers en stukjes hout liggen nog op tafel. Zullen we gewoon even alles weer netjes leggen? Even de stofzuiger eroverheen. Even weer alles mooi netjes maken. Zodat we de volgende sessie weer door kunnen.
Wat gaan we daarvan merken dan?
Wat je gaat merken is dat eigenlijk alles wat niet expliciet doorgegeven is aan Claude over wat er geüpdate is aan het project, gaat hij zelf tijdens de droom uitvinden. Dus van, ik ga even kijken, documentatie, maar ook voor mij, wat heb ik zelf allemaal gedaan? Traces teruglezen van zichzelf om te zien wat hij besloten heeft. Uiteindelijk zou je, dat zit er nu nog niet in, zeggen, skills maken voor zichzelf die niet gemaakt zijn door de gebruiker, maar wel gemaakt hadden moeten worden. Kijk, uiteindelijk, je ziet een beetje de proactiviteit. Anthropic is aan het zoeken naar hoeveel autonomie, hoeveel wil, als het ware, een soort willetje kunnen wij geven aan deze systemen.
Ja.
En ik zou zeggen, dromen, daarom is dromen al iets wat eerder toegevoegd is dan de heartbeat, is eigenlijk best een logische, want het is eigenlijk een vorm van mental housekeeping wat voorbij compacting van de context window gaat. Gaat eigenlijk om
mental housekeeping gewoon voorbij de compact van de compact window.
Ja, daar goed.
Een stuk duidelijker geworden. Bedankt. Ja.
Er is waarschijnlijk een reden waarom mensen dromen.
Ja.
Het lijkt erop dat deze synthetische intelligenties ook droomtijd nodig hebben. Ja. Zo had ik het ook kunnen zeggen. Ja. En dat, daarmee zie je dus dat veel, en dit is een leuke discussie die nu tussen filosofen plaatsvindt, is, zijn al die soort menselijke eigenschappen, het dromen, een projectmanager bouwen, teams indelen met sub-agents, organisaties bouwen, komt dat nou omdat wij een soort onze eigen leefwereld aan het projecteren zijn op deze systemen en laat het eigenlijk zien hoe klein onze fantasie is. Ja. Want we kunnen niet verder komen dan hoe we zelf in elkaar zitten.
Ja, we gaan het allemaal nabouwen zoals wij zelf dit doen.
Dat is de cynische kijk.
Ja.
De minder cynische kijk is, nee. Wij hebben als mens, als het ware emergente, dus een soort van in de natuur, in het universum aanwezige patronen gevonden. Die komen steeds weer terug in verschillende culturen en verschillende tijden. Die geven wij namen, dromen, organisaties, projectmanagers. Maar als jij synthetische intelligente systemen gaat maken, komen daar diezelfde patronen weer bovendrijven. En dus dit heeft eigenlijk mee te maken, zijn het emergente dingen? Vinden we die weer terug? Of projecteren we onze menselijke wereld op die AI? Waarschijnlijk ligt die waarheid ergens in het midden, maar het is een fascinerend vraagstuk.
De code onthulde ook undercover modus, waarmee Anthropic medewerkers Claude Code laten bijdragen aan openbare softwareprojecten. Dat kan dus bijvoorbeeld open source softwareprojecten zijn waar Claude Code dan bijdrages aan doet. Maar opvallend is dat daar staat dat ze niet mogen vermelden, die AI-bots worden dus geïnstrueerd door Anthropic om niet te vermelden dat zij een AI zijn. De code is expliciet, of de instructie in de code is expliciet, vermeld nooit dat je een AI bent.
Ja, dus je moet je voorstellen, als je zo'n heartbeat-achtig systeem instelt en eigenlijk zegt, oké, kijk naar, nou, heel belangrijk open source project, bijvoorbeeld OpenSSL. Dat is een beetje het versleutelen van al het internetverkeer. Daar werkt een vrij kleine groep mensen vrijwillig aan. Hè? Dus er wordt altijd zo'n grapje gemaakt van een van de stoelpoten van een volledige digitale wereld wordt onderhouden door 5 vrijwilligers die daar een gewilde koek voor krijgen, zeg maar. Nou, schijnbaar heeft Anthropic ervoor gekozen om een paar van die projecten aan te wijzen. Daar Claude naartoe te wijzen. Claude Code Agent en te zeggen, zet je heartbeat maar aan en ga maar dingen zoeken. Doe een pull request, dus eigenlijk een aanvraag om wijziging bij het team. En vraag of die geaccepteerd kan worden. Maar doe die pull request niet als agent. Want er is nog heel veel terecht cynisme en spanning rondom het gebruik van AI in open source projecten. Dus die maintainers, de mensen die mogen bepalen wat er wel of niet ingestopt mag worden. Mm-hmm. Die doen heel vaak nu meteen sluiten als het een AI is.
Okay.
Maar ja, je kunt je voorstellen als zij Opus 4.6 of misschien wel Opus 5 hebben draaien ergens. Dat die allang meewerkt aan OpenSSL op een bepaalde manier. Dat de maintainers niet kunnen zien dat het AI is. Wat een heel gek spelletje is wat er gespeeld wordt nu. Maar het doel van Anthropic is vooral om eigenlijk te investeren met tokens, met denkkracht. Die zij niet in overvloed hebben, maar wel controle over hebben. Om dat als het ware die stoelpoten van het digitale internet in te duwen.
Er zijn nu allemaal features die dus bekend zijn geworden, waarvan eigenlijk Anthropic liever had gehad dat die met de tijd gereleased zouden worden. Het verklaart ook de onwaarschijnlijke snelheid die we van het bedrijf hebben meegemaakt de afgelopen maanden, waarin het af en toe leek alsof er werkelijk iedere week een grote nieuwe feature uitkwam.
Ze zijn aan het drippen geweest. Hè?
Ze zijn aan het drippen geweest. En opeens wordt duidelijk wat er eigenlijk aan de hand was, namelijk alles was er af.
Ja.
Ze hoefden alleen nog maar de dingetjes aan te zetten. In mijn hoofd was het soort van, we hebben iets gemaakt en ondertussen zijn de teams bezig om het volgende ding te maken. Nee, alles was al af.
Ja.
Het stond er allemaal al.
Ja, het is een beetje dat Apple de volgende iPhone 12 maanden van tevoren al af heeft. Dat is ook echt zo. Anders je kan nooit die productielijn.
Ja.
Ze hebben
dat is misschien mijn naïviteit dan.
Ja.
Als je nu kijkt naar het geheel. Anthropic heeft dus op grote snelheid de afgelopen maanden features uitgebracht. En is dat dus ook duidelijk van plan met al deze dingen waar we het nu over gehad hebben. Van een always-on modus tot het automatisch dromen en stiekem code commits doen aan open source projecten. Wat is dan als jij drie stappen achteruit neemt, welke ontwikkeling zie je Anthropic dan nu doormaken? Of welk product denk je dat wij, waar werken zij nou naartoe? Wat is de rode draad hiervan?
Nou ja, ik denk dat sowieso we even moeten uitleggen aan de luisteraar waarom dit, nou ja, je zat net al zeg maar een grapje te maken over alle techno-babble terminologie die ik eruit gooide over compacting van context windows tijdens dream states of zoiets.
Ik wil nog steeds t-shirts maken waar dat soort zinnen op gaan zetten.
En kijk, de aanname is dat waarom voor de luisteraars dit relevant is, ook als jij niet softwareontwikkelaar bent of in de IT werkzaam bent, et cetera, is dat deze systemen eigenlijk de eerste probeersels, prototypes en succesvolle implementaties zijn van een veel breder harnas wat ingezet gaat worden ver buiten de scope van softwareontwikkeling. Wat uiteindelijk nu Cowork heet bijvoorbeeld, waar mensen het al inzetten voor hun lokale volkstuinvereniging. Maar nog veel breder, Cloud Finance Harness, Cloud Medical Harness. En dat deze Dream Features en Heartbeat Features uiteindelijk voor een daadwerkelijke personal assistant, zoals ChatGPT al genoemd wordt, maar eigenlijk nog niet voelt, namelijk die proactief met de context van jouw leven op jouw computer, zeg maar, voor jouw taakjes gaat doen, waar jij afspraken gaat maken over, net als dat je zou maken met iedere collega of assistent. Joh, je mag best wel mailtjes sturen als het gaat om fans van de show. Maar als het gaat om een hypotheekaanvraag, die gaat lekker langs wietsen. Dat je dan op die manier al een soort triagesystemen gaat krijgen. En ik denk dat er een aantal dingen zijn wanneer we uitzoomen. Wat we nu aan experimenten van Anthropic naar buiten krijgen door het uitlekken van hun code, zeggen heel veel van hoe deze harnassen in de breedte van de kenniseconomie zich gaan ontwikkelen. Dus als je Heartbeat hoort, kan je best wel al nadenken over wat zou dat dan op mijn computer doen in mijn agenda.
Ja.
Daarnaast is er iets heel interessants gaande. Het is een beetje gek dat Anthropic best wel, agressief is dat het juiste woord. Ja, toch wel een beetje agressief gereageerd heeft op het uitlekken van die code. Ze zijn allemaal takedowns gaan sturen naar GitHub repositories. Ontwikkelaars gaan zeggen, je moet die code verwijderen. Je mag hier helemaal niks mee. En dat is een beetje gek voor een bedrijf die letterlijk boeken de kaften eraf getrokken heeft om ze te importeren in een eigen model.
Maar misschien zegt dat iets over de serieuze consequentie die dit lek zomaar zou kunnen hebben voor Anthropic. Want ik zag een voorbeeld van een ontwikkelaar die liet een AI-systeem de gelekte broncode analyseren. Dus lees het allemaal door. De broncode, dus dan hebben we het niet nu over de feature flags waar we het net over hadden, om het maar even duidelijk te maken. Een groot lek, waarbij dus ook broncode openbaar is geworden. En of is dat hetzelfde? Is dat allemaal één en hetzelfde?
Nee, dat is niet één en hetzelfde.
Twee leks. Twee
absoluut,
leaks.
Ja. En vrij dicht op elkaar. Daardoor is het een beetje verwarrend.
Bizar. In ieder geval, dus ook de gelekte broncode van Cloud Code. Die heeft één ontwikkelaar geanalyseerd. En dan eigenlijk gevraagd aan een AI-model, leg eens even uit wat hier allemaal gebeurt in deze broncode. En dan vervolgens tegen dat AI-model gezegd, bouw het opnieuw in Python. En dat leverde een werkende versie van Cloud Code op zonder de originele code te kopiëren. En die Python-versie van Cloud Code is inmiddels een van de snelst groeiende projecten in de geschiedenis van GitHub, met ruim 111.000 sterren en 98.000 kopieën in iets meer dan een dag. En dat is dus weer tegen het zere been van Anthropic, die inmiddels duizenden verwijderingsverzoeken heeft gestuurd naar mensen die de originele code delen. Dat is opvallend, want waar komt die, want jij noemt het agressief, waar komt die agressiviteit vandaan? Is dat omdat het echt mogelijk is nu, zegt van de kroonjuwelen zijn, liggen die nu op straat en kan iedereen nu zijn eigen cloud code bouwen? En gaat dit een soort van enorme concurrentieslag zijn tegen Anthropic?
Nou, wat misschien wel interessant is om te vertellen is, Codex van OpenAI, wat hun antwoord is op cloud code, was altijd al open source. En dus dat OpenAI heeft altijd hun harnas gewoon op GitHub gezet. Dat Cloud Code niet open source was, heeft meerdere redenen. Er zit wat magie in, als in hè, toekomstige features, een soort roadmap is te distilleren. Ze hebben best wel wat slimme dingen gevonden bij Anthropic om hun eigen modellen sterker te maken.
Ja, dus, want sinds de kerstvakantie, wat ja, een soort van magisch moment is, kan ik ook opeens programmeren. En dat komt door Cloud Code.
Ja, de combinatie van het model en het harnas, wat uit dezelfde oven is ontsproten. Dus dat is heel logisch dat het goed met elkaar samenwerkt. Dus ik denk dat aantal dingen. Dit is hetzelfde als met merkenrecht. Ik ben geen jurist, maar ik weet dit. Als jij je merk niet verdedigt, raak jij je merk kwijt.
Yeah.
Ik heb het idee dat de juridische afdeling van Anthropic nu zoiets heeft. Ja, we hebben hier geen open source licentie opgezet ooit. Het was een closed source product. Het was ons geheim. Nu die op internet staat, als wij niet snel iedereen gaan zeggen om hem eraf te halen, is die de facto alsnog open source, want we hebben niet gevochten er tegen. Dat zou kunnen verklaren waarom ze zo, wat ik
ja, een soort juridisch ding. Ja,
we moeten nu al die takedowns, want ze hebben zelfs een takedown naar hun eigen repository gestuurd, voor de duidelijkheid. Dat laat ook zien dat het dus een pot
automaat is.
Ze hebben een AI gebruikt om hun, nou goed, je voelt hem al aankomen. Leuk, gek, 2026, ja. Dat is waar we nu zijn.
Maar gaan we nu krijgen dat er allerlei cloud code klonen gaan ontstaan die beter gaan zijn dan het origineel?
Nou, de vraag is wel, als je dan inderdaad uitzoomt op dit hele verhaal, hebben we hier eigenlijk een gesprek over open source, over broncode, over, ja, als je nu een clean room reverse engineering doet, hè, dus het werd in het verleden al wel eens gedaan. Dit is wat
ik is dat?
Nou, ik heb ooit in een boek gelezen, ik ben heel benieuwd of dit klopt. Oké, je hebt een auto van een concurrent, een fysieke auto. Er zitten allemaal innovaties in. Dan ga jij een engineer van jouw team, ga je die auto laten kopen, die rijdt in mijn garage en haalt hem helemaal uit elkaar. Beschrijf die auto in hoger abstract niveau en geeft die beschrijving aan een collega. Die gaat met de beschrijving van die collega aan de gang en maakt een nieuwe auto vanuit de abstracte beschrijving. Dat noemen ze dan, nou, voor mij zit niet eens clean room engineering, maar clean room houdt eigenlijk in, de auto van de concurrent was niet in de kamer. Je hebt aan de hand van foto's gekeken wat het mogelijk kon zijn. Hier is allemaal grijs gebied tussen, voor de duidelijkheid. Van wat is een schone reverse engineer van een concurrerend product? Nou, wat hier dus gebeurd is, wat jij net mooi vertelde, de Python-versie van Cloud Code. Cloud Code is geschreven in TypeScript, dat is een andere taal. Die code is nu beschikbaar geworden. Als je dan die code pakt en kopieert en weer herpubliceert, krijg je meteen een geautomatiseerde takedown notice vanuit Anthropic. En die hebben hun recht, want het is copyrighted code. Dus dat moet je mee oppassen. Maar als jij dan een AI-systeem laat kijken naar die code, die code in pseudocode abstract laat beschrijven, dan weer een andere AI vraagt om die pseudocode en abstracties te herimplementeren in een andere taal, en je zet die op GitHub, dit is gebeurd, die hebben nog geen takedown gehad.
Nee, want dat kan je niet beschermen. Het is net alsof je een idee gaat. Het is een te abstract idee om te beschermen.
Ja, ik lees een boek. Dan vertel ik jou wat ik in dat boek gelezen heb. En jij schrijft een nieuw boek op basis van mijn verhaal van dat boek. Dan heb je een soort, ik noem het zelf dan code washing gedaan. Je wast als het ware die code weer schoon.
Maar wacht even, want in het nieuwsblok zat dat nieuws over Mdash. Dus dat is een CMS, een content management systeem wat eigenlijk hetzelfde heeft gedaan met WordPress.
Ja.
Dus WordPress, groot CMS, eigenlijk gewoon aan een AI vertelt, dit is hoe het werkt. Of hier is de broncode. Kijk hoe het werkt. Bouw het na, maar dan helemaal from scratch. En je mag niks van de code hergebruiken. Na 2 maanden was er een werkende kopie. Ja. Eigenlijk, als je er is een parallel te trekken tussen deze twee dingen. Ja. Ironisch genoeg in dit geval over Cloud Code zelf.
Ja, het bizarre is dat, en dat is nog maar de vraag hoe dat met Mdash gegaan is. Een clone van WordPress gemaakt door 2 AI agents. Om te zorgen dat Cloudflare eigenlijk een soort WordPress kan gaan aanbieden. Wat er helemaal hetzelfde uitziet ook. Hè? De interface, bizar. Dezelfde kleur grijs, dezelfde fontjes. Zodat mensen zich lekker thuis voelen die WordPress gewend zijn. Dit is er nu gewoon. Het werd op 1 april gelanceerd. Ik heb echt lopen checken. Is het een grap? Nee, maar ik dacht echt, dit is een grap. Want kijk, en voor de duidelijkheid, WordPress is open source. Dus dat is ook nog interessant. Cloudflare zei, ja, hij is wel open source, maar we zijn het niet eens met de licentie.
Ja, dus maar het is gewoon een soort flex. Het is laten zien, wij kunnen... Maar wat als jij nu een producent bent van SaaS, van een of ander softwarepakket, dan moet dit best eng zijn.
Nou ja, wat we hebben gezien in de wereld van AI-modellen, is dat heet distillation. Dus toen DeepSeek R1 uitkwam, werd er gezegd, als jij vroeg aan DeepSeek, hoe heet jij, zei die soms, ik ben Claude. Dat vonden mensen al een beetje opvallend. Hè? Dat vroeg je aan een Chinees model, wie ben jij? En dan zei die, ik ben Claude Opens. En ik, waarom zeg jij dat je Claude Opens bent? Nou, omdat hij zoveel met Claude heeft gepraat, om van buitenaf, als het ware, de diamanten naar buiten te sluizen in een soort Trojaans paard. Hè? Dat heet model distillation. Dat kenden we al. Het grappige is dat in de Claude Code source code die we nu hebben, staat dus een soort ding dat hij zegt, als jij het idee hebt dat iets probeert jou te achterhalen, dan moet je gaan blokkeren. Er zit een soort anti-model distillation trucje in. Maar goed, dat distillation is een vorm van reverse engineering, waar we het net over hadden met die auto. Hè. Je probeert eigenlijk de geheimen uit een bedrijf te halen, door buiten de hele tijd te kijken waar ze pizzaatjes halen en waar ze naartoe rijden en welke boeken ze lezen op Amazon. Om eigenlijk, snap je, ik bedoel, als een soort buitenaf, zonder ooit naar binnen te gaan, aan het gedrag van het bedrijf of een persoon te achterhalen wat is. Ja. Dus nu moeten van buiten is Claude als model geëxtract, zeg maar, gedistilled. En Claude Code wordt ook op een bepaalde manier nagebouwd. Als je nu kijkt, dan zou je kunnen zeggen, ik maak een SaaS, hè, dus ik ben ik maak software systemen voor scholen bijvoorbeeld, waarin de cijfers bijgehouden worden. En mijn broncode is niet gelekt. Sterker nog, die heb ik supergoed beschermd. Want dat is een deel van wat mijn bedrijf zo waardevol maakt. Ja. Dus het gewoon dit model is er nu gewoon.
Het geheime recept.
Ja, niet alles is open source. Anders bestond het open source fenomeen niet. Mm-hmm. Hè? Want er is dus ook closed source. Dat wordt geïmpliceerd. Als jij een closed source back-office bouwt voor scholen, wat gebeurt er dan als iemand aan de hand van de documentatie van jouw tool, hè, dus die documentatie staat als PDF op jouw website, hoe jouw tool werkt, aan een AI vraagt, kan jij aan de hand van de documentatie en de screenshots die jij ziet van die
gewoon
tool,
de app. Hier is ook de app. Soort van
en
download.
Klik even rond met computer use. Ja, precies. Hè, en distill, reverse engineer aan de hand van het gedrag van de app de achterkant erbij. Ja. Hallucineer de achterkant er maar bij. Ja. En ik bedoel, nu zit ik dit hier te vertellen alsof dat een soort hypothetisch iets is. Dit gebeurt dus.
Ja, nu 2 keer dus in de afgelopen week.
En Cloudflare is dan ook nog eens zo, jij noemde het een beetje een flex, hè? Zo brutaal zou je kunnen zeggen dat ze doodleuk op hun blog zeggen, ja, check it out man, we hebben WordPress nagebouwd met 2 agents.
And they can't do anything about it.
En een knopje eronder, deploy to Cloudflare. Dat zit er trouwens ook. Hè? Dus je kunt hem meteen bij ons draaien en je kunt je gebruikers zo overzetten, want die kennen de interface. Zelfde kleur grijs, zelfde fontje.
Okay.
En ik heb veel SaaS-makers, hè? SaaS software as a service, oftewel ik bied zo'n systeem aan voor scholen. Ik bied software aan als een dienst en daar krijgen mensen, moeten daar licentie voor betalen. Dat als die ondernemers die ik spreek, die zitten wel een beetje tegen mij zo van,
en nu?
Ja, ik ben, wat als mijn product gedistilled wordt, mijn product gekopieerd wordt aan de hand van handleidingen
en screenshots. Ja, nu is het WordPress, maar morgen ben ik het.
Ja, we hebben geen softwarepatenten binnen de Europese Unie, dus daar kan je niet naar wijzen. Dus uiteindelijk moet je dan op allerlei andere manieren eigenlijk je waarde bewijzen.
En wat zeg je ze dan?
Dat ze op allerlei andere manieren hun waarde bewijzen.
Nee, maar goed. Hoe
dus,
dan?
Nou ja, goed. Dus als je dat dan zegt, nou, dan heb je een aantal slotgrachten, hè, moats. Je hebt juridische slotgracht. Dus je kan zeggen, joh, ik ben gecertificeerd voor een aantal, dat zijn best moeilijke processen. Je mag niet zomaar in het onderwijs of de zorg een systeem bieden. Ik ben daar doorheen gegaan. Dan zou jij tegen mij zeggen, dat kan die concurrent dan toch ook? Ja, klopt. Dus die kan ook door al die certificeringsprocessen heen.
Maar dat is in ieder geval een drempel.
Ja, dat kost tijd. En dat kost geld. Daarnaast zou je kunnen zeggen, ja, je hebt een reputatie en een netwerk opgebouwd. Hè? Dus je zit diep in die schoolsystemen en daar heb je je contacten liggen. Dat kopieer je ook niet zomaar. Dan zou je nog kunnen zeggen, moeten ze dan een AI-agent maken die aan de hand van LinkedIn dat netwerk distilt? Even mogelijk gaan partijen dat doen. Er proberen achter te komen met wie jij connected bent, om te beseffen met wie zij connected zouden moeten zijn. Dus ik wil alleen maar zeggen dat al deze oplossingen of een soort mogelijke slotgrachten die ik beschrijf, heb je ook allemaal distillation attacks op, zoals ze die noemen. Dat je van buitenaf alsnog kan bepalen. Maar goed, legal mode, zoals het heet. Hè? Dus dat is de mode eigenlijk rondom wat je allemaal op orde moet hebben als bedrijf om mee te mogen spelen in het spel van de zorg en het onderwijs bijvoorbeeld. Daarnaast heb je een netwerk mode en een reputatie mode van wie ben jij binnen dat systeem. Ja, een merk is echt wel
betrouwbaarheid.
Iets. Betrouwbaarheid. Zeker. Er zit een stukje. Ik moet een beetje denken aan de filmpjes die ik wel eens zie. Dat ze proberen letterlijk auto's na te bouwen van buiten. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld een Lamborghini helemaal bouwen van carbon fiber. Als een soort carnavalswagen, zeg maar. Maar daar binnenin zit dan gewoon een heel matig autootje. Maar als je hem ziet rondrijden.
Ja,
een grasmaaier
erin.
Ja, precies. En je zou natuurlijk kunnen zeggen dat, mogelijk als jij van buitenaf software nabouwt, dat je een beetje dat effect hebt. Hè? Dus de carrosserie, die is overtuigend, maar daarbinnen zit iets heel anders. Dat brengt mij wel op een iets fundamenteels. Wat ik nu zie ontstaan, dat ging heel erg aan de hand van het lekken van de cloud code, source code. Die hebben wij helemaal nog niet aangeraakt, dit punt. De code is best wel slecht.
Oké.
Okay. Sterker nog, professionals kijken hiernaar en die zeggen echt, wat is dit voor spaghetti?
Wat opvallend is, want het is een beetje het hotste product in de hele technische wereld op dit moment.
Ja,
code.
Het is een rommel.
Maar als je dus aan de binnenkant kijkt, dan is het een zooi, oké?
Okay? Ja, en dus wat, je trekt wat die motorkap zegt, open en het is één grote spaghetti.
Het is daadwerkelijk een grasmaaiermotor. Ja, maar
nu ontstaat dus de discussie van, maar wacht even. Het lijkt wel heel veel te doen voor mensen. Deze matige code, deze matige software, als het gaat om de fundamentele code die te vinden is. En dan kom je, kijk, ik hoor veel van ontwikkelaars om me heen en ik gebruik het argument zelf ook heel vaak, ook richting SaaS-bedrijven om ze gerust te stellen. Dat ik zeg, met cloud code kan je heel gaaf proof of concept maken. Je kan heel gaaf persoonlijke software maken. Je kunt heel gaaf dingen aan elkaar klikken. Maar uiteindelijk moeten de grown-ups in de kamer zijn, moeten de volwassenen binnenkomen lopen, die dat dan als het ware glad strijken en naar een professioneler niveau tillen. Dus die gaan naar die spaghetti kijken die Cloud Code gemaakt heeft en dat als het ware netjes maken. Dus een heel gebouw, zie het even visueel fysiek voor je. Cloud Code maakt een heel gebouw, dat plakt die letterlijk met tape aan elkaar. En daarna komen de professionele aannemers, komen het staal ertussen zetten, die komen het waterdicht maken en die komen het professioneel maken. Maar wat eigenlijk tegelijkertijd nu blijkt, en daar is dus dit is eigenlijk een discussie tussen veel product marketing projectmensen versus hardcore engineers. Dat de product marketing mensen zeggen, luister, mijn key indicators, mijn dashboard, waar eigenlijk staat hoeveel klanten het gebruiken, hoeveel nieuwe aanmeldingen ik heb, mijn omzetcijfers. Die spaghetti die Cloud Code gemaakt heeft, alles gaat omhoog.
Het werkt gewoon. Ja. Dus wat zit je nou te zeuren over dat het een grasmaaiermotor is?
En dan komt die engineer die zegt, ja, maar we scoren een 3 op code quality.
Ja.
En dan zegt de rest van het team,
no one gives a fuck.
Ja, en dan, dus nu kom je op een punt waar dan, en ik hoor de engineers nu hardop dit zeggen tegen mij in de auto, terwijl ze in de trein dit luisteren. Wacht maar.
Want?
Er komt een moment en dan raak je het punt waarop je wil doorschalen. Of je bedrijf moet geaudit worden om legal reasons. En dan blijkt er niks te auditen te zijn behalve spaghetti. En dan bel je ons nog wel.
Uh-huh. En hoe zit jij in deze tweestrijd?
Ik denk dat er inderdaad best wel veel sectoren zijn waar dus daadwerkelijk audits gebeuren. En waar de hier is een mooi woord voor, ik ben even aan het zoeken. Interoperability, dus het feit is, stel je maakt een tool die potentiële kandidaten op een vacature wel of niet afwijst. Dit mag trouwens niet volgens de European AI Act, laat dat even duidelijk zijn. Precies omdat dit zo'n spannend iets is waar je systemen op wil inzetten, waarbij op het moment dat een van de kandidaten zegt, maar volgens mij ben ik niet terecht afgewezen. Wat is eigenlijk het denkproces dat jij doorlopen bent en jij zet letterlijk een pan spaghetti voor ze neer? Dat werkt natuurlijk niet. Dus ik kan me voorstellen dat er bepaalde processen en hele sectoren zijn waarin die interop, het feit dat je het kunt interpreteren en uitleggen, belangrijk is. Maar er is ook een heel groot deel van de markt, van de economie...
Waarbij dat niet uitmaakt.
Ja, waarbij dozen, waar niemand precies weet wat er in die doos gebeurt.
Ja, dus je zegt eigenlijk, als stel straks de Belastingdienst gaat dit soort AI gebruiken... dan moet het allemaal uitlegbaar zijn. Dan moet precies te verklaren zijn hoe een AI tot zijn beslissing is gekomen. Maar over hoe een logo of een website wordt ontworpen, daar hebben we heel andere eisen voor. Dus het hangt er heel erg vanaf wat je doelstelling is. Wil je die spaghetti code accepteren, ja of nee?
Ja, en dan heb je... En dan heb je ook nog eens het punt dat, ik had het hier vorige week met iemand over, het ging over microcode. Dat is de code die draait in een processor. Dus je moet het even zien als de meest fundamentele code waar alle andere code op draait. Er zijn niet zo heel veel mensen in de wereld nu in leven die die code begrijpen, gewoon oprecht niet. Het komt wel eens voor dat zo iemand uit dat kleine clubje gevraagd wordt door een groot bedrijf die tegen dingen aanloopt die ze niet opgelost krijgen met hun eigen programmeurs. Van, wil je alsjeblieft langskomen? Want het probleem waar we tegen aanlopen zit op zo'n fundamenteel niveau. Dit snapt niemand meer. Dan vliegen ze zo iemand in. Nou, die krijgt gewoon goudstaven betaald. Mm-hmm. Die gaat als het ware de mijnen in met een lampie. Zo heel diep die mijnen in.
Maar met heel veel ervaring.
Ja, en die repareert daar wat, komt weer omhoog en zegt, hey doei, ik heb jullie 1% sneller gemaakt en dat levert jullie x miljoen op. Dan zeg je van, kijk, daar is die toegevoegde waarde weer van iemand die weet hoe het allemaal werkt. Terwijl ik dan tegelijkertijd een stemmetje op mijn schouder hoor die zegt, ja, klinkt als Claude microcode. Klinkt als een potentiële agent die ook gebouwd kan worden, een harnas, die ook de mijne in kan. Ja. Dus ik vraag me wel af, als het idee is dat die spaghetti die door coding agents en harnesses gemaakt wordt, problematisch is, kan je je ook nog afvragen, en ik weet niet waar dit toe gaat leiden hoor, dus het is gewoon een open vraag voor mijzelf, hardop. Zullen er niet agents komen die zeggen, joh, wij kunnen zelfs die spaghetti opruimen? Gaan er niet ook harnesses komen, / modellen, die zeggen, joh, voor de waar interoperability zo belangrijk is, heb je de interoperability agent en die trekt het allemaal recht, zodat je het kan lezen.
En over nieuwe modellen gesproken, er zitten twee grote nieuwe modellen aan te komen bij de labs. En dit zijn geruchten. Maar er zijn allerlei lekkages bij deze grote AI labs, waardoor wij toch wel meer weten, denk ik, dan dat zij graag zouden willen, dan dat we weten. Bij Anthropic gaat het om het model Mythos. En bij OpenAI zou het gaan om het model Spud. En van allebei wordt gezegd dat het een immense stap voorwaarts wordt. Laten we beginnen bij Mythos. We weten dus uit weer een gelekte blogpost, echt wat de fuck is er aan de hand bij Anthropic? Want dat is gewoon, dit is los van zeker de codebasis die ze
hebben. Ja, zeker. En als je een van de hoofdontwikkelaars, product owners van Claude Code, die ook zegt van ja, op dit moment shippen we zo hard. Dit zegt hij niet letterlijk, maar tussen de regels door. Het is zo druk. Ja, eigenlijk, ja goed, okay, je voelt hem aan. Het is te druk in het restaurant, ze beginnen foutjes te maken.
Nou, okay. Maar er is dus een blogpost gelekt, dat is een aankondiging van een nieuwe model. Wat dus niet de bedoeling was dat we dit al zouden weten, van een opvolger van het huidige Opus. En dat is een model waarvan in die blogpost, die dus gelijk offline is gehaald, maar is gekopieerd door mensen, ver voor zou liggen op andere modellen en dat dat stevige repercussies zou hebben voor cybersecurity. Dat is waar ze op inzoomen. Militaire insiders vertelden aan Axios, dat is een Amerikaanse nieuwssite, dat Anthropic's AI veel beter is voor oorlogsvoering dan andere AI's op de markt. Concurrenten zouden er maanden over doen om in de buurt te komen van Claude. En dat speelt ook een rol in het conflict dat Anthropic heeft met het Pentagon, want die willen Claude terug. De federale rechter oordeelde deze week ook nog in het voordeel van Anthropic. Die aanmerking die eerder had gekregen, namelijk dat Anthropic een risico voor de hele toeleveringsketen voor de Amerikaanse overheid zou zijn, die werd geschorst. En de rechter concludeerde dat die maatregelen bedoeld lijken om Anthropic te straffen in plaats van de nationale veiligheid te dienen. Oftewel, dit is Trump die boos doet tegen Anthropic. Ondertussen werkt dus OpenAI aan een nieuw model. Want OpenAI is degene die erin is gevlogen bij Anthropic om oorlogsvoering te doen. Zij werken aan een nieuw model met de codenaam Spud. En Sam Altman heeft het model intern gehyped door tegen zijn medewerkers te vertellen dat Spud serieuze impact gaat hebben op de economie. Die release wordt binnen enkele weken verwacht. Weten we ook al wanneer Anthropic Mythos verwacht? Zit dat op dezelfde...
Nou ja, dus de vraag is, verwacht voor jou en mij... als in hebben Alexander en Wietse toegang?
Nou,
of
ik heb het Pentagon erbij gehaald, omdat ik vermoed dat daar die als eerste deze modellen krijgen.
Ja, precies. Want wat nu een beetje dan in de wandelgang het gesprek is, even nog voor de luisteraars, misschien wel goed om te weten dat er werd altijd gedacht, ook door mij heel lang, dat, laten we even Anthropic als voorbeeld nemen, omdat we het daar nu over hebben. Die leveren ons een modelversie in 3 varianten. Dus dat is Claude 4.6, Haiku, Sonnet, Opus. Waarbij veel van ons, in ieder geval, ik spreek voor mezelf, dachten, Opus is het model en Sonnet en Haiku zijn daar destillaten van. Als in kleiner gemaakte. Ja, maar alles is uiteindelijk Opus. Mm-hmm. Dat is niet waar, want er zijn interne base models. Dat zijn de echte modellen. Opus is daar een versie van.
Aha.
Dus voor de duidelijkheid, er is Haiku, Sonnet, Opus, vraagteken. En dat in dat vraagteken, dat vraagteken is zo groot, zo duur, zo traag, dat die nog doorgebakken moet worden naar een kleiner submodel.
Ja, dit zegt Anthropic ook in die verwijderde blogpost, dat het iets is wat zo duur is om te draaien, dat het ook onmogelijk is om dit breder te releasen.
We hebben dit ook een beetje met GPT-4.5 gezien. Dat was ook echt een enorm ding wat ze in een soort paniek hebben gereleased toen. Wat eigenlijk niet voldeed aan hun eisen. Maar ja, dan was het tenminste slimmer. Maar het was te traag, te duur. Maar het kon wel bijzonder goed schrijven, omdat het zo lekker groot was. Het idee is nu, en dat is een beetje de vraag, in hoeverre is deze blogpost echt, maar ze hebben hem niet echt ontkend, is Mythos groter dan Opus? Want we kunnen het aan. Hebben we straks een model picker met 4 varianten? He, dus Mythos zit nog boven Opus. Mm-hmm. Waarbij dat een beetje de GPT 5.4 Pro, die je alleen maar krijgt als je heel veel geld aan OpenAI geeft.
Yeah.
En dan is de vraag: oké, leuk, het is een vierde model. Wie krijgt die eigenlijk allemaal in de model picker?
Ik denk het Pentagon.
Nou ja, wij in ieder geval later, omdat Anthropic gezegd heeft. Ze hebben natuurlijk allemaal van die interne benchmarks voor security. Ze hebben allemaal security levels en kleurtjes zelfs volgens mij. En iedere keer als ze iets nieuws uit de oven trekken, dan gaat die door die hele red teaming en dan worden er allemaal testjes gedaan.
Ja, want ze hebben het dus over cybersecurity.
Ja.
En dat is, ik haal een hele hoop dingen door elkaar, maar dat komt omdat het allemaal met elkaar te maken
Zeker.
Heeft. Dit is dus een nieuw model wat heel groot is, wat heel duur is. Als we even inzoomen op het model van Anthropic, waarbij zij direct zelf erbij zeggen, dit is onveilig voor software zoals we die nu kennen. Want wat je kan doen is dit model de wijde wereld insturen en die gaat gaten vinden. Sterker nog, wij weten dat het model gaten vindt in software.
Sterker nog, aanname van Wietse, ik denk dat Anthropic anoniem aan het meewerken is aan allemaal open source projecten,
ja,
om de gaten er alvast uit te halen.
Nee, dat is heel helder. Dit is waarom ze het model zeggen te delen met cybersecurity bedrijven eerst. Dat zeggen ze ook gewoon in die blogpost.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat eerst het voor defensieve, als je een technologiebedrijf bent, eerst voor defensieve doeleinden gebruikt wordt. Oftewel, ga eerst alle gaten fixen met dit enorme model. Want als straks iedereen of meer mensen er toegang toe hebben, dan ga je aangevallen worden met dit model.
Ja, zeker. En we wilden maar zeggen, we hebben in die Claude Source dus gezien dat Claude Code kan werken aan open source projecten in het geheim. Undercover mode. Ik denk dat die undercover mode letterlijk gebouwd is om gaten te dichten voordat Mythos de wereld inkomt.
Ja.
En daar mogelijk agents gaat runnen.
Ja.
En nou ja, denk even mythos.openclaw. Plus OpenClaw, dat zwitsen ze, nou ja, noem het geen nachtmerrie, maar daar slaap ik niet heel chill van.
En nu hebben we het over de modellen die van Anthropic die gebruikt worden in Iran bijvoorbeeld, om doelwitten uit te kiezen waar bommen moeten vallen. Zo praktisch als dat is het. Dat wordt gewoon door Anthropic's modellen getrokken. We weten niet welk model daarvoor gebruikt wordt, maar het zal een variant zijn van wat wij als consumenten gebruiken. Dat gaat niet zozeer over cybersecurity. Dat gaat niet, zeg maar, in de berichtgeving erover gaat het niet over hacken. Maar dat is een heel logisch als je oorlog wil voeren, dan gaat dat niet alleen maar met bommen.
Jouw punt is, dit is een wapen.
Ja, ja, natuurlijk is het een wapen. En goed, dat is waarschijnlijk extra reden waarom Anthropic, of waarom beide bedrijven op dit moment niet heel scheutig zijn met het releasen. Maar ja, hoe gaat dit werken? Want als OpenAI zegt, wij hebben een paar weken verwijderd van dit model. Dat is wat ze intern nu zeggen. Hoe gaat Anthropic daar dan op reageren? Want die twee die haten elkaar. Ze zijn verwikkeld in een wapenwedloop. De vibe shift is dusdanig dat nu in de investeringsronde die OpenAI moet ophalen, dat soort van het bereikt dan zakenkranten dat aandeelhouders van aandelen OpenAI af willen. Omdat ze Anthropic aandelen willen. Nou, dat moet je dat dus een jaar geleden voorstellen. Dit is een vibe shift van je welste. Als OpenAI uitkomt met haar sput, komt Anthropic dan ook 2 seconden later gelijk met Mythos. Denk jij dat?
Tot nu toe hebben ze aardig... is het ze gelukt om soms 24 minuten van elkaar te releasen.
Ja.
Dus dan denk je, ze hangen allebei boven de knop.
Ja, dit is geen toeval.
Kijk, uiteindelijk is het zo dat je intern... wat uit de oven getrokken wordt als supermodel... en noemen we het gouden model... waar alle andere modellen uit gemaakt worden. Als je dat gouden model uit je oven trekt... dan ga je kijken wat het gouden model kan. En dan trek je conclusies over... wat gaan we hiervan maken? Van dit, kunnen we het gouden model releasen? Moeten we er kleinere versies van maken? Ik heb het idee, aanname... dat er bij OpenAI en Anthropic in de laatste maanden... allebei een heel groot model uit de oven getrokken is. Dat ze die hebben getest en dachten... zo, Sput en Mythos, dat zijn best wel grote jongens. Dat is best wel intens. En nu daar aan het kijken zijn, hoe releasen we dit? Moet het in stapjes? Moeten we hem een beetje dommer maken? Geen grap. En moeten we hem uitbrengen aan de wereld als Opus 4.7, wat eigenlijk een soort dommere Mythos is? Daar zijn nu de discussies, denk ik, over. En toch nog even een stapje achteruit. Wat heel erg interessant is, en ik let hier al een tijdje op om te kijken, is het al aan het gebeuren? Als we nu kijken naar de frontier models, hè, we hebben het heel dat over Opus. En GPT, in dit geval GPT 5.4 Pro, het allerzwaarste model van OpenAI. En Claude 4.6 Opus, het zwaarste model waar wij bij kunnen van Anthropic. Die je dan ook nog op extended thinking zet. En je hebt Max, dus je gaat alles...
En fast.
Alles. Ja. Dat is wat wij, waar wij bij kunnen als meer mortals, zeg maar.
Yeah.
Kijk, als je in de Artificial Analysis Index kijkt, noem het top 40 voor modellen, die hebben we. Hè, dus een bedrijf, organisatie, die test al die modellen zoveel mogelijk en die zet er een soort score op. Dan hebben we eigenlijk Gemini 3.1, GPT 5.4 High en Opus 4.6 met 57 punten en 53 punten. Dus die zitten daar in de kopgroep van de marathon van AI.
Ja.
Hè? Alle drie gesloten proprietary models uit DeepMind, Anthropic en OpenAI. Daar vrij dicht op, hè, zichtbaar op de camera tijdens de Tour de France, is GLM-5, een Chinees open weights model. Wat je kunt downloaden en kunt draaien als je genoeg geld hebt om computers te kopen. Mijn grote vraagteken is, hoe lang blijven die modellen nog open gereleased worden? Gaat Alibaba, de andere grote Chinese partijen, DeepSeek, er op een gegeven moment voor kiezen om te zeggen, ja, we gaan dit niet meer releasen. We gaan niet meer Sput en Mythos weggeven. En want ik wil alleen maar zeggen, als nu de frontierbedrijven ervoor aan het kiezen zijn om ze niet eens meer uit te brengen gesloten, hè, dus achter een API, verstopt, waarom zouden dan de andere partijen in de wereld er nog voor kiezen om ze daadwerkelijk open de wereld in te brengen?
Maar jij suggereert dus dat die Chinese bedrijven nu hun beste modellen open sourcen?
Dat is, de benchmarks laten nu zien dat wij met Kimi K2 en GLM5 en
wat
de Qwen
modellen zijn.
Ja, open weights.
Dus open weights modellen.
Heel veel computers kopen, kan je ze draaien binnen je eigen organisatie. Ja. Die komen nu nog, terwijl wij niet met elkaar aan het
open
praten zijn.
Uit.
Ja, en die komen goed mee.
Ja.
Met de gesloten modellen.
Ja.
En ze zitten er 6 meter achter.
Ja, en wat jij zegt wat er gaat gebeuren is misschien
dat zowel de gesloten partijen als de partijen die nu open zijn, veel meer hun kaarten aan de borst gaan houden.
Je bedoelt dat ze niet alleen gesloten zijn, maar niet eens gereleased gaan worden?
Nou,
in een heel klein groepje?
Nou, ik zag op een gegeven moment een bericht van iemand die zei, ja, ik snap niet wat Dario Amodei van Anthropic aan het doen is met het achterhouden van Mythos. Maar als hij lang genoeg wacht, komt DeepSeek R3 uit. En dan zit hij een soort van Mythos achter te houden. Terwijl inmiddels is de Chinese open concurrent gratis te downloaden.
Uh-huh.
Maar
en dan?
Nou, dat zou betekenen dat jouw hele beleid wat je aan het voeren bent. Kijk, de organisaties zoals Anthropic, OpenAI en DeepMind hebben nu de controle over waar wij toegang toe hebben.
Ja, precies. Ze kunnen zich nu verantwoorden of ze hebben het privilege om te wachten met het releasen van een model, zeg jij.
Ja.
En dat privilege is er niet meer. Om dat op een veilige, gecontroleerde manier te doen, is er niet meer als er open Chinese modellen doorstoten.
Ja,
doorstoten
met dat die eigenlijk even krachtig.
Ja, jij zegt dus het gat tussen die modellen wordt steeds kleiner en daarmee wordt het steeds lastiger om dit op een verantwoorde wijze te doen.
A.k.a. Ja,
eerst cybersecurity gaten te gaan fixen voordat je een model de wijde wereld instuurt.
Ja, en ik merk ook, dit is ook in de community van mensen die open source en open modellen aanhangen en zeggen dit is goed, dit is democratisering van artificial intelligence. Daardoor kunnen mensen en organisaties hun eigen AI's intern doorontwikkelen. Kijk, op een gegeven moment wordt het natuurlijk een beetje spannend.
Ja.
Spannend bedoel ik mee, als de bedrijven die de modellen nooit wilden uitbrengen openlijk, ze niet eens meer beschikbaar stellen. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt de broncode delen. Mensen kunnen ermee werken. Of mensen mogen ermee werken via een API key of een creditcard. Maar krijgen niet de magic.
Precies. Ja.
En daar de beste, sterkste modellen die er nu in de wereld bestaan, zitten achter creditcard gateways in apps verstopt.
Mm-hmm.
Die zijn niet te downloaden. 5-6 meter daarachteraan met 7 procentpunten minder zijn open modellen, terwijl wij nu praten. Maar ik heb het idee, en dat haal ik ook een beetje uit wat ik online lees, dat mogelijk ook de grotere labs die nu nog open modellen uitbrengen gaan zeggen, misschien is dat ook niet meer verantwoord.
Mm-hmm.
Waardoor er een soort stagnatie ontstaat van wat er aan open modellen beschikbaar is. En ja, eigenlijk wat ik nu zeg is, misschien zullen mensen denken, een soort naïeve kijk van mij, dat ik zeg, die labs die nu die open modellen uitbrengen, die zullen mogelijk ook hun verantwoordelijkheid nemen om die open modellen niet zomaar meer uit te brengen als het inderdaad een cybersecurity risk is.
Ja, waar het niet dat het in een gigantische geopolitieke strijd allemaal gebeurt.
Daarom het woord naïef.
Ja.
En mogelijk is Anthropic dus niet alleen maar hardening aan het doen voor Mythos, maar ook hardening aan het doen voor DeepSeek R3, R4 en R5.
Om te voorkomen dat
die modellen wel de wereld inkomen en boel kapot gaan maken.
Ja.
En met boel kapot maken bedoel ik inderdaad cybersecurity threats.
Ja. Ja.
Gekke tijd, toch?
Het is een hele gekke tijd. Oké, tenslotte. Het is bijna niet voor te stellen hoeveel AI-nieuws er per dag op ons afkomt. En ik ben daar totaal verslaafd aan al het AI-nieuws volgen. En als jij nou verslaafd bent aan het volgen van AI-nieuws, dan heb ik nieuws voor jou. Als je dat wil komen doen, AI-nieuws lezen, maar dan betaald krijgen om AI-nieuws te lezen, dan hebben we een rol voor jou. We zoeken namelijk een freelance redacteur die complexe AI-ontwikkelingen helder kan uitleggen voor een breed publiek, want dat is onze nieuwsbrief. Deze podcast een beetje hoog nerdgehalte, maar de nieuwsbrief is toch echt voor een breed publiek. En het zou betekenen dat je verantwoordelijk wordt voor het nieuws in die nieuwsbrief en ook de script schrijft van deze podcast. Dus in feite ook de tekst die ik nu zit voor te lezen. We gaan selecteren op schrijfkwaliteit. De journalistieke ervaring is niet nodig. Maar je moet natuurlijk wel groot interesse hebben in het laatste AI-nieuws. Als je dat leuk lijkt, dan staat de link in de show notes. En dan moet je met bloedpoed gaan reageren, want die vacature gaat binnenkort dicht. En tenslotte, we zijn ook nog op zoek naar iemand die wil helpen met marketing en groei. Ook freelance, want we groeien heel hard met deze podcast. Bizar hard. Maar dat is tot nu toe allemaal organisch. En we willen voor het eerst echt aan marketing gaan doen. Dus we zoeken iemand die een groeistrategie bedenkt en zelf uitvoert. En dan alles, dus van conversie, e-mail, landingpagina, churnreductie en al die andere steekwoorden die daarbij komt. En natuurlijk AI gebruikt bij het doen van al die dingen. Je krijgt veel vrijheid, eigen budget en een beloningsmodel waarin je direct mee profiteert als deze business groeit. En ook die vacature staat in de show notes. Weet je wat ik de chillste toepassing vind, Wietse, van Cloud Cowork?
Nee, vertel.
Dit klinkt als een beetje een gemaakt moment, maar
boeien.
Ja. Ja. Nee, ik had dit dus vanmorgen weer. Ik doe een project op de school van mijn kinderen, waar we geld moeten ophalen van andere ouders om een deel van de kosten voor die school te betalen. Want overal in het land zijn bezuinigingen en ik zit nu te kijken of we met ouders dan een deel van die bezuinigingen kunnen compenseren. Dat is niet fijn, maar op het onderwijs wordt nog steeds bezuinigd.
Ja.
Nou ja. Dus het moet je nou gaan zitten dichtdraaien. En dat is dan een project met een campagne en allerlei dingen. En ik gebruik dus Cloud Cowork als projectmanager. Ik heb een project gemaakt in Cloud Cowork.
Dat kan sinds anderhalve week.
Ja. En binnen dat project vallen meerdere chats. En je kan één project een projectfolder geven op je computer gewoon. En daar staan dan tekstbestanden in. Dus als dat ding dan iets genereert, bijvoorbeeld een e-mail, dan wordt dat zo'n tekstbestand. En je kan hem projectmemory geven. Je kan zeggen, jij bent projectmanager van dit project. Het is jouw taak om iedereen die aan dit project meedoet aan zijn deadlines te houden, et cetera, et cetera. Wat ik dus invoer in dat ding zijn transcripties van vergaderingen. Die neem ik op en die plak ik dan gewoon in de chats. Die structureert die, haalt actiepunten eruit. Circuleert die dan vervolgens via WhatsApp in het WhatsApp-groepje van dit project aan de andere ouders. Zeg dan, dit is het actiepunt, dit is het actiepunt. By the way, de volgende vergadering is dan en dan op die plek. Dan gaat hij dus met een scheduled task. Want dat kun je ook in Cloud Cowork tegenwoordig doen. Je kan automatisch taken uitvoeren als je niet achter je computer zit. Gaat hij dus notulen maken van een vergadering. Daar hoef ik niks voor te doen. Doe het ding helemaal zelf. Dan stuurt hij dus zelf dat bericht naar die andere ouders. Hij waarschuwt de ouders een paar dagen van tevoren voordat die meeting was, met ook, wat ook weer hun actiepunten waren. Hij houdt een heel project dashboard bij met waar iedereen aan werkt, wat te laat is en of het hele project nog op tijd is. Maakt dan allemaal campagnematerialen, tekst voor websites, interne coördinatie. Jij zou dat aanleveren, heb je nog niet gedaan, dat hij dat dan niet in de groep gaat doen, maar individueel, via e-mail, in mijn e-mailbox. Lang verhaal kort, ik heb gewoon een projectmedewerker gekregen die dat, dit is geen soort van grifter AI gelul, soort van AI is je collega bullshit. Dit is gewoon echt. Ik gebruik dit nu. Het is zo fantastisch.
Ja, en ik denk dat dit ook precies de scope is waarin het kan. Als in dat het lukt. Hmm. Dat dit project precies de grootte heeft waar je nu zo'n tool op in kan zetten. Als je dan ook nog een beetje de gave hebt die jij hebt om het die puzzelstukjes aan elkaar te zetten.
Ja, gave die ik heb. Ik zeg gewoon, hier is mijn Gmail. Hier is mijn WhatsApp. Hier is...
Ik wil je gewoon een compliment geven.
Ja, maar iedereen kan dit. Ja, mooi. Het is niet zo spannend.
Nee, precies. Ik bedoel, jij met dat woord gave zeg ik, maak ik jou heel bijzonder, waardoor mensen misschien denken, dan kan ik het niet.
Ja.
Ik denk dat wat ik met die gave bedoel is veel meer dat jij inziet van, hey, ik kan dit nu. Ik heb deze toverstaf. Wauw, maar dan kan ik dit en dit en dit en dit ook allemaal. Het is bijna een soort gave om door te hebben wat je nu kan.
Ja.
En dat heel veel... Want ik merk omheen als ik tools laat zien aan mensen, dat ze vooral net als met... Als je Spotify iemand geeft voor het eerst, bevriezen door het feit dat er een searchbox is naar alle muziek.
Mm-hmm.
En nu is het van, hier heb je Cloud Cowork, cool hè? En
dan, waar
moet ik beginnen?
Ja.
En dus ik denk dat jouw voorbeeld, wat je nu vertelt, van nou, waar je zou kunnen beginnen is bij je volkstuinvereniging of bij je school van je kinderen.
Ja,
om daar kleine projectjes te gaan managen in plaats van het hele bedrijf. Of, nee,
en wat is dan, zeg maar, hoe denk jij hier nu, want jij zegt dit is precies de juiste scope eigenlijk. Ja. Hoe denk jij hierover na? Wat is nu, hoe heb jij in je hoofd wat voor scope nu door Cloud Cowork gehandeld kan worden?
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met... is het iets wat waar mensenlevens van afhangen of zo is? Dus ook heeft, dus,
dan, dat, dan niet, bedoel je?
Nee, liever niet. Okay. Nee, maar bedoel, ik zeg volkstuinvereniging, kan je zeggen, nou, daar kan het ook goed misgaan.
Zeker.
Maar, dus,
vergiftigd door AI.
Ja, dus er moet iets zijn van... what's at stake, zeg maar. Dus die is belangrijk als een soort scorecard van waar je het nu op in zou kunnen zetten. Dan, hoeveel mensen zijn erbij betrokken? Dus want ik denk dat als je voorbij de 100 gaat, wordt het al... Hoeveel mensen zijn er ongeveer betrokken?
5. Precies. Dus dit is echt heel klein.
Precies, dus het moet een beetje haalbaar zijn qua aantal menselijke nodes in het netwerk, om het even heel erg als een nerd te zeggen. En daarnaast, de context, hoe veranderlijk is die? Dus je kunt zeggen, ja, er komt wat mailverkeer binnen en wat documenten, maar als het bijvoorbeeld iets wat op per minuut of per uur up-to-date gehouden moet worden, is het al minder.
Ja.
Dit is, en dat het enige wat ik nu doe, is het een beetje de toekomst in verplaatsen, want daar zie ik wel oplossingen voor.
Ja.
Alleen die zitten nog niet echt lekker in Cowork.
Nee, dus... jij voelt nu al aan dat als je dat probeert te doen in Cowork, dan gaat het fout.
Ja.
Dan haalt die mensen door elkaar of dan heeft hij het overzicht niet meer. Maar deze scope van mensen, mannetje of 5, misschien met 10 ook nog wel te doen.
Ja, ik denk ook dat dit ook zo'n typisch project is, zeg maar. Om gewoon even het woord te gebruiken zoals het technisch in Cowork heet. Want dit is gewoon een typisch menselijk project. Klein projectje.
Ja.
Dat hier mensen binnen dat project het ook zullen waarderen grotendeels. En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen dat... Ik weet nog wel, een half jaar geleden kwamen een beetje de eerste chatbots in mijn WhatsApp-groepen sporadisch. Waren gewoon vrienden van mij die een beetje aan het rommelen waren. Soms zeiden ze het wel, soms zeiden ze het niet. En toen ging iedereen daar een beetje mee spelen. Maar dat was het dan ook wel. Of zo. Dat werd meer gezien als een gimmick, een soort iets grappigs. En nu, wat jij eigenlijk beschrijft is... Nee, dit is geen gimmick. Als jij hem uitzet... Dan gaan mensen waarschijnlijk zeggen, hey, waarom werkt ons systeem niet meer zo prettig? Ik werd zo prettig herinnerd. En ik denk ook dat, ik vind eigenlijk de inzet van agents of een soort slimmere AI-systemen wat meer op de achtergrond. Hè? Dus een beetje dubbel misschien gezegd, want hier is ook een soort voorgrondwerk. Maar gewoon manage het.
Ja, ik vind echt naar Cowork kijken door de lens projectmanager, dat heb je gewoon nodig.
Een goede metafoor.
Ja, is gewoon een heel fijne manier om ook het begrijpelijk te maken wat dat ding allemaal kan. Want het kan nog veel meer. Maar dit is gewoon één ding wat best wel een functioneel belangrijk ding is in het werkende leven van mensen. Of zelfs als je hobbymatig dingen gaat doen. Het is echt... ik merk, dit is voor het eerst dat ik echt naast programmeren, naast Vibecode natuurlijk,
dit is iets waar mijn productiviteit op vooruit gaat. Damn.
Ja, en het laat een beetje zien, zeg maar, de eerste tekenen dat wat nu binnen de softwareontwikkelingswereld sinds december, het kerstmoment met Cloud Code, zo gevoeld wordt. Hè, dat veel van mijn collega's en vrienden in die industrie met een soort, nou ja, alsof ze een hert in de lichten van een auto, een hert in de deur,
koplampen.
Ja, koplampen. Dat ze echt zo'n blik naar mij hebben van, wauw, het begint nu te werken. En inderdaad, het gaat heel snel. En dat het nu nog maar de vraag is of dit gaat generaliseren naar de rest van de kenniseconomie. Maar wat je nu met Cowork ziet, is eigenlijk die beweging veel breder de samenleving in. Mm-hmm. Vanuit die soort nerdy software niche naar, hey, ik run hier eigenlijk gewoon de stichting voor mijn school mee.
Nou, als je nou wil leren werken met Cloud Cowork, dan zou ik zeggen, ga gewoon aan de gang en probeer dit eens. Als je meer begeleiding daarmee wil, wij gaan binnenkort een masterclass geven over hoe je AI-taken kunt laten uitvoeren door Cloud Cowork zonder dat je er zelf bij hoeft te zijn. Dus meeting prep, workflows draaien op je agenda en e-mail. We willen laten zien hoe je scheduling doet, hoe je in projecten kan werken en ook hoe je computer use kan gebruiken. Dus dat je Cloud Cowork je computer kan laten bedienen. Een beetje wat OpenClaw natuurlijk heeft beloofd. We gaan je laten zien hoe dat werkt. Dat doen we volgende week donderdag om 9 april rond lunchtijd. Als je daarbij wil zijn, dan ga je naar arreport.nl en word je abonnee voor een tientje per maand. Met dank aan Sam Hengeveld voor de edit, Pankra voor de vormgeving. Als je een lezing wil van de heer Hagen over AI of van mij, dan kan dat. Mail ons op lezing@arreport.email. Als je op de hoogte wil blijven over het laatste AI nieuws, 2 keer per week, en tips en tools wil ontvangen, zoals deze week, de tool Here Now. Een tool waarmee je, als je iets met AI hebt gebruikt, het ook daadwerkelijk met 1 prompt online kan zetten, zodat je het kan delen met vrienden en collega's. Super handig. De link daarvan vind je in arreport.nl. En dat was het voor deze week. Jezus. Tot volgende week.
Tot volgende week.